Welkom bij een aflevering van Bloedziekten Leven met NPN, een podcastreeks met Anne Rijmen. Het is een initiatief van productiehuis Tamara Twist en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Novartis.
Ik ben in het UZ Brussel omdat ik op zoek ben naar een manier om te leven met NPN. Niet voor mezelf, maar voor jou.
7 afleveringen lang verdiept Anne Rijmen zich in een bijzondere en zeldzame aandoening. Myeloproliferatieve neoplasmen of kortweg MPN.
Kan je met voeding ook succesverhalen krijgen? Ik heb een afspraak met professoren Elisabeth De Waele en Nele Adriaanses. Professor Dr. De Waele is expert in klinische nutritie en professor Adriaanses van oncologische revalidatie. Goeiedag.
Hallo.
We gaan het dus eigenlijk over voeding hebben vandaag. Professor De Waele, wat is uw link met de MPN-patiënt?
Wel, daarvoor moeten we een klein beetje uitzoomen. Mijn expertisegebied is eigenlijk de klinische voeding. Klinische voeding gaat over alles wat met voeding te maken heeft binnen de context van een ziektebeeld. Dus het gaat niet over voedingsproblemen in bijvoorbeeld isolatie of financiële onmogelijkheid, dus poverty, armoede, daar gaat het niet over. Het gaat echt over de kracht van voeding wanneer mensen getroffen zijn door een ziekte. Dat is mijn expertise. Ik heb die uitgebouwd op intensive care, waar mensen natuurlijk helemaal afhankelijk zijn van zorgverstrekkers om gevoed te worden. Wanneer u een ongeval heeft met de step of met de wagen, u komt in een coma terecht, ja, dan zijn wij verantwoordelijk voor uw voeding. En daar is dus de expertise van de klinische voeding heel duidelijk. Maar ook in andere domeinen, zoals de geriatrie, maar heel zeker de oncologie, mensen getroffen door kanker, kan voeding een heel belangrijke rol spelen. En daar is dus klinische nutritie heel essentieel.
Ja. Dokter Adriaanses, wat is uw link met de MPN-patiënt?
Ja, we hebben dus ook inderdaad in het UZ Brussel een revalidatiedienst voor kankerpatiënten, waar ik de coördinator van ben. En wij doen niet alleen de revalidatie voor de hematologie, dus de mensen met bloedkanker, maar ook algemeen andere patiënten die getroffen zijn door kanker. En het is dus zowel tijdens de behandeling als na de behandeling dat we ze proberen in beweging te houden of te krijgen voor mensen die het voordien minder actief aan het leven waren. En op die manier zijn we dus deeltijds bezig met patiënten. En aan de andere kant doen wij ook onderzoek binnen deze populatie, maar ook binnen andere kankerpopulaties aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ik dan ook lesgeef onder andere aan kinesitherapeuten die zich willen specialiseren binnen dat domein.
Ja. Hoe belangrijk is voeding eigenlijk als medicijn?
Wel, ik ben heel blij om te zien, en velen met mij, dat meer en meer zorgverleners beginnen beseffen dat ze heel veel kunnen bereiken met voeding. Niet alleen de zorgverstrekkers, maar ook de mensen zelf. We gaan van een heel gemedicaliseerde wereld naar een toch meer holistische voeding op onze visie op onze gezondheid. En wat weten we, en dat klinkt misschien initieel wat zweverig, maar nee, er zijn echt wel cijfers en data die bewijzen dat wanneer er gewerkt wordt aan een correcte lichaamssamenstelling, aan een correcte voeding, dat we die ziektes kunnen beter verdragen, dat we behandelingen beter kunnen laten verlopen, maar ook dat we ziektes kunnen vermijden. Denk maar aan alles wat gepaard gaat met overgewicht en obesitas, diabetes, hypercholesterolemie, hoge bloeddruk, alle beschavingsziektes die zo prevalent zijn. Iedereen beseft meer en meer dat voeding, de juiste keuzes rond voeding, daar een heel belangrijke rol kunnen spelen. En we zien het ook echt als therapie toegepast worden. En daar komen wij dan in de picture, waar dat we effectief metingen gaan uitvoeren van het metabolisme bijvoorbeeld, waar dat diëtisten echte evaluaties gaan doen van wat u eet, dat we die zaken met elkaar gaan vergelijken. Kwaliteit, kwantiteit, is het allemaal wel in evenwicht? Wat is het effect op uw lichaamssamenstelling? En wij kijken heel weinig naar gewicht, maar wel naar lichaamssamenstelling. Hoeveel vet hebt u in uw lichaam? Hoeveel spiermassa? Dus een gemedicaliseerde vorm, maar uiteindelijk gaat het er wel over dat mensen de kracht en de mogelijkheid krijgen om zelf met voeding aan de slag te gaan op de voor hun op dat moment juiste manier. Ja.
Zijn ze daar snel voor te vinden? Want de Vlaming eet graag en beweegt liefst zo weinig mogelijk. Als u nu afkomt met van ja, we gaan toch eens een keer uw voeding onder de loep nemen.
Wel, er is een studie gebeurd bij dus deze specifieke MPN-patiënten. En wat blijkt? Dat meer dan 90% van de mensen die ondervraagd werden van de patiënten heel sterk gemotiveerd was om hun voedingspatroon te wijzigen wanneer dit een impact zou hebben op hun klachten. Dus ze hebben er, je wil natuurlijk wel een beetje resultaat zien, return on investment, maar dus meer dan 9 op de 10 van de patiënten zijn echt geneigd en staan klaar om hun voedingspatroon aan te pakken.
Is dat voedingspatroon, of wat je verandert, is dat eigenlijk voor de meeste patiënten hetzelfde? Een soort van hetzelfde schema?
Wel, nee. Want mensen met een bloedkanker of met een MPN-vorm zijn natuurlijk gemeenschappelijk in die ziekte, maar zijn onderling ook heel erg verschillend. Mm. Je kan mensen hebben die lijden aan ondergewicht, maar je kan ook mensen hebben die ook door de, natuurlijk de weerslag op het emotionele welzijn en zo bijvoorbeeld heel veel naar comfortfood gaan grijpen en die als resultaat daarvan overgewicht gaan hebben. Mm. Dus voor elke patiënt is er wel een individueel recept nodig en dus ook een individuele vorm van voeding.
Ja. Is er dan een verschil met de PV en de ET-patiënten ten opzichte van die MF?
Wel, inderdaad. Er is een verschil in de ziektebeelden. Hè. Het is toch wel duidelijk een beetje afgeleid. Maar de huidige kennis van zaken laat ons niet toe om echt te gaan zeggen binnen deze groep moet je specifiek dit gaan eten of dit laten. Zover zijn we nog niet. Dus voor alle patiënten geldt eigenlijk heel belangrijk om te kijken is de kwaliteit van wat dat u eet in orde en is de kwantiteit, dus de hoeveelheid ten opzichte van wat dat je nodig hebt, is dat in evenwicht. Dus dat is eigenlijk het juiste antwoord. Dus nee, geen specifieke diëten voor elke individuele groep.
Nu, als je kijkt naar de patiënten die veel gewicht verliezen of bijvoorbeeld niet goed kunnen eten, die het gevoel hebben dat ze snel voldaan zijn, hoe krijgen ze dan toch nog die juiste voedingsstoffen binnen?
Ja, dat is al direct een van de meest praktische tips. Verdeel je voeding over de dag. Ga aan de slag met 6 maaltijden, indien nodig 8 maaltijden. Probeer niet 3 grote blokken van maaltijden te hebben, want er zijn gewoon mechanische problemen. Je maag is niet groot genoeg, je krijgt het er allemaal niet in. En in plaats van te gaan trachten om dat dan toch maar op te eten en dan een te verzadigd gevoel te krijgen, is het dus beter om 8 uur te eten, om 10 uur, om 12 uur... 6 tot 8 keer per dag een kleinere maaltijd.
Ja. Zijn er ook van die voedingsstoffen of superfoods die bijvoorbeeld de vermoeidheid wegdrijven of die jou een boost kunnen geven dat je er weer tegenaan kan?
Wel, inderdaad, het is wel zo dat we weten dat voeding bestaat altijd uit de 3 componenten. Hè. We hebben de eiwitten, de suikers en de vetten. En wanneer een lichaam vet moet verbranden, dan is dat een andere stofwisseling dan wanneer we suikers gaan verbranden. We voelen dat zelf wel een beetje aan. Hè. Wanneer dat je heel geconcentreerd bezig bent en je hebt een kleine concentratiedip, dan gaat iedereen naar suikers grijpen. Mm-hmm. Waarom? Suikers zijn de meest efficiënte energiebron. Ze staan soms in een slecht daglicht, omdat ja, suiker, te veel suiker kan leiden tot overgewicht, diabetes en zo verder. Maar ze zijn heel efficiënt en je lichaam kan dat heel snel verwerken. Vetten daarentegen, en dan spreek ik wel over de gezonde vetten, die heb je ook heel erg nodig voor het immuunsysteem, om je lichaam te isoleren, om te zorgen dat je niet te koud hebt. Maar het verwerken van vetten vraagt meer energie aan het lichaam en gaat ook meer CO2 produceren. En we kennen misschien allemaal wel het loomgevoel dat je hebt na een vetrijke maaltijd. Mm-hmm. Dan bijvoorbeeld wanneer je fastfood haalt, heel vetrijk, dan heb je daarna een gevoelheid van loom. Wel, dat is een beetje een CO2-intoxicatie. Nu, dat kan geen kwaad wanneer je op dat moment niks anders moet doen of wanneer je geen andere klachten hebt, zoals vermoeidheid.
Ja.
Maar wanneer dat je al een MPN hebt en je hebt
en je
die vermoeidheid
vermoeid. Ja,
en
ja.
Je gaat dan nog eens vetrijke voeding eten waardoor dat je nog een extra belasting krijgt, ja, dan kan ik me inbeelden dat je helemaal niet meer uit de zetel komt.
Mm.
Dus die timing van wanneer ga ik dat eten, het verdelen over de dag, kan er dus inderdaad voor zorgen dat het gevoel van vermoeidheid vermindert of toch tenminste stabiel blijft.
Ja, dus eigenlijk vullen jullie perfect elkaar aan. Hè? Jij zorgt dat ze dan wat minder moe zijn, de juiste voeding, en jij zorgt eigenlijk dat ze echt wel uit hun zetel komen.
Ja, we moeten heel goed samenwerken. Hè? En er is ook wel een heel groot verschil, denk ik, tussen moe zijn en vermoeidheid, want dat wordt vaak door elkaar gebruikt. En ik denk dat ieder van ons wel een keer moe is, hè, na een lange dag. En dat is niet zo'n probleem, want als je dan kunt rusten of geslapen, dan ben je daarna weer in vorm. Maar vermoeidheid, echt de klacht, waarmee dat eigenlijk de meeste van de patiënten zich aanmelden bij ons voor zo'n revalidatieprogramma, dat is toch wel iets anders. En daar is de oorzaak eigenlijk, er zijn verschillende oorzaken, hè. Dat is multifactorieel. En een van de oorzaken is onder andere die nutritie. Mm-hmm. Dus we hebben elkaar en die samenwerking wel heel erg nodig om eigenlijk op onze eigen successen van onze eigen therapie, 1+1=2, maar bij ons is het 3 eigenlijk. Wij versterken elkaar successen van de therapie nog eens. En misschien om in te pikken op uw vraag over hoe staan de patiënten daar daartegenover. Het is wel zo natuurlijk hè, dat we Bourgondiërs zijn en dat ligt een beetje in onze cultuur. Maar ik merk toch ook wel dat er heel veel patiënten zijn die zelf vragende partij zijn. Die moeten al zoveel uit handen geven, de controle. De artsen nemen het volledig over. En soms hebben ze zelf de vraag van, maar kan ik nu zelf eigenlijk niks doen ja. om mijn herstel of mijn behandeling ook te gaan versterken of te helpen eigenlijk. Ja. Hè? En dan merk ik toch wel dat er veel patiënten zijn die dat echt ter harte nemen en die daar ook wel heel gemotiveerd voor zijn. Ja.
Nu, als je naar de natuurwinkel gaat of je gaat bij de apotheek binnen, dan staan daar 100 potjes vol vitamines, superfoods, olietjes, cremetjes, al wat je mij tegenkomt. Hoe staat u daar tegenover? Mogen ze iets bijnemen op eigen initiatief of zeg je liever van blijf er vanaf?
Wel, het is inderdaad zo dat waarschijnlijk ook door de redenen aangehaald hier door professor Adriaanse, de mensen willen iets doen. Hè. En het blijkt dat tot 70% van de mensen met MPN effectief supplementen nemen. Nu, op eigen initiatief denk ik niet dat dat veel meerwaarde heeft. Supplementen kunnen heel nuttig zijn wanneer dat je een gestoorde opname hebt. Wanneer dat je een aangetoond tekort hebt. Dan denk maar aan de vitamine D, die toch in onze contraille zeer frequent voorkomt. En dan is het absoluut noodzakelijk om dat vitamine D-peil weer op peil te gaan krijgen, om dat in een gezonde range te krijgen. Dus daar zijn die supplementen zeker van nut en van voordeel. Maar wanneer dat je geen aangetoond tekort hebt, wanneer dat je niet in een risicogroep zit, dan heeft er eigenlijk geen meerwaarde om op eigen initiatief die supplementen te gaan nemen. Dus zijn ze nuttig, ja of nee? Ze zijn nuttig, ja en nee. Op de juiste momenten, bij de juiste personen, zijn ze essentieel om bepaalde vitamine, sporenelementen en zo verder te hebben. Maar het moet op indicatie zijn en voor een beperkte tijd. Mm-hmm. De tweede zaak is inderdaad de powerfoods. Daar is het toch wel zo dat daar onderzoek naar gebeurt, maar dat er heel veel blijft steken in een labomodel, in een dierenmodel. Ja. En wanneer dat je dat dan vertaalt naar menselijke omstandigheden, dat effect helemaal verdwijnt. Maar dat is soms ook een beetje de aanleiding hè, van de Twitter-stories of de Facebook-feeds. Van ja, kijk, sinds ik inderdaad, ik zeg maar, curcuma eet, ja. gaat alles veel beter. Ja. Nee, dat is niet zo. En dat is echt misleidend en gevaarlijk.
Is dat dan mentaal? Is dat dan dat je...
Ja, je grijpt natuurlijk alles vast. Hè. We denken van, oh, dat is hier een oplossing, magic bullet, we gaan dat doen. En dan gaat het allemaal in orde komen. Mensen worden graag bedrogen en spelen er soms in mee. Maar het is helemaal niet effectief en het gaat niet werken. Het vraagt eigenlijk veel meer moed om jezelf kritisch te bekijken en te gaan zeggen, wat is mijn bewegingspatroon? Wat is mijn voedingspatroon? En wij merken dat wanneer mensen dat gaan opschrijven, 3 dagen, omdat onze diëtisten dat vragen, dan zeggen ze, ja, ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan dat handje vol chips s'avonds, dat eigenlijk toch wel wat meer is. Of dat occasionele taartje, dat eigenlijk een eclair is elke dag. Ja, ja. Dat is confronterend, maar je moet daar door en je kan veel veranderen. Want specifiek voor deze populatie is er bijvoorbeeld aangetoond dat MPN-patiënten die een diabetesdieet moeten volgen of lactose-intolerant zijn, ja, daar kan je niet aan doen. Maar wanneer je bijvoorbeeld veel gefrituurde voeding eet, fastfood, witte suiker gaat gebruiken bij van alles en nog wat, en ja, het was een Amerikaanse studie, dus wanneer je veel tacos eet, ook heel vetrijk, dat de klachten van die kanker meer op de voorgrond gaan komen. En omgekeerd, dat wanneer je naar het mediterraanse dieet, en dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, ja, wat moet je dan eten wanneer je geconfronteerd wordt met zo'n ziekte, wanneer men naar een mediterraans dieet zal gaan, dat je daar duidelijk een afname ziet van de klachten. En dan is het wel de moeite waard. Hè. Wat blijkt daarmee geassocieerd te zijn? Het eten van rijst, gebakken food, dus inderdaad baked, dus brood, broodwaren, maar ook drinken van melk bijvoorbeeld, het eten van pastas, dat gaat gepaard met een afname in de aantal klachten en de intensiteit van de klachten. En daar gaan mensen dan ook wel vanzelf naartoe gaan.
Maar eigenlijk, voelen. Als ik dat voedingspatroon hoor, dat is toch gezond voor iedereen?
Ja, natuurlijk.
Of dat je nu ziek bent of niet.
Voilà.
Hè? Ja. Uiteindelijk, als we dat allemaal zouden volgen en we zouden nog bewegen dan... Hè?
Ja, natuurlijk. Het is de gezonde voedingsdriehoek die in België ook wordt meegegeven of die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aanbevolen. Wat wij denk ik vooral voelen, omdat we werken met mensen die getroffen zijn door een ziekte, is dat de motivatie net iets hoger staat. Hè. Ja. Allemaal een beetje, ja, berouw komt na de zonde. Ja, ja. Wanneer dat je dan die diagnose krijgt. En dat is ook soms gevaarlijk, want dan zien we mensen die heel erge ommezwaaien gaan maken, maar dan te weinig eten. Hè. Orthorexia nervosa heet dat, dus eigenlijk obsessief gaan bezig zijn met voeding. Maar op sla alleen kan je ook je ziekte niet aan, kan je behandeling niet aan. En dan zien we dat er ook fouten gebeuren in het te streven naar het zogezegde te gezonde. Daarom is het heel belangrijk om dat metabolisme te meten, om te weten hoeveel dat een individu nodig heeft en om samen met de diëtiste te gaan kijken, ja, is er hier nu een evenwicht? Is het evenwichtig voor die bepaalde persoon?
Ja. Nu, er was ook sprake van het hematocrietgehalte. Dat kende ik alleen maar uit het wielrennen. Hoe beïnvloeden jullie dat?
Ja, er is inderdaad die raadgeving dat die onder de 45 moet blijven. Je kan aderlating en andere medicatie gaan gebruiken. Nu, de modulaties of het effect dat je kan hebben door je eetpatroon te veranderen is toch relatief beperkt. Hè. Mm. En ook daar vrees ik dat het antwoord een beetje saai is. Van wanneer dat met een balanceerde voeding te werk gaat, kan je weinig verkeerd doen en kan je ook weinig echt gaan fundamenteel veranderen. Hetzelfde met de medicatie die veel patiënten moeten nemen, de vitamine K-antagonisten. Ja, dan is ook de vraag, mag ik nu helemaal geen spinazie meer eten? Nu, niemand eet zoveel spinazie. Dat dat een impact heeft op uw medicatie.
Ja,
dus daar is eigenlijk logisch nadenken ook een goede raadgever. Wanneer dat je alles met mate gaat doen, dan ben je eigenlijk safe. En ik wou ook nog even aanvullen op wat dat professor Adriaanse zei rond wat patiënten zelf kunnen, ook familieleden zijn heel gemotiveerd om mensen met een aandoening te helpen. Maar daar hebben we een beetje ook een verandering in mindset nodig. In plaats van een cake te bakken en daarbij bij de patiënten gaan zitten, zou je eigenlijk beter inderdaad een wandeling gaan doen samen, een beetje fruit eten, of eventueel, wanneer dat de patiënt te weinig weegt, inderdaad iets energierijks eten nadien.
Ja.
Maar neem iemand mee voor een wandeling en eet dan niet samen, in plaats van alleen maar te zitten en te zeggen,
tafel,
blijf maar in de zetel,
ja,
ik breng alles mee, jij moet niets doen.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje een verkeerde reflex. En wanneer dat we dat uitleggen aan familieleden, dan zien we heel erg een enorme motivatie
dat
om
de rest
daar
meegaat.
Bewust mee om te gaan.
Ja.
Soms hebben we ook nood aan bijvoedingen. Maak daar een momentje van. Hè. We gaan, ik zeg nu maar iets, oma, opa. Hè. We gaan samen onze cocktail drinken. En dat zijn momenten die je creëert. En zo kan je als familie echt bijdragen tot een betere behandeling en een betere controle van de ziekte.
Ja.
En hetzelfde is voor de lotgenoten eigenlijk. Het is niet alleen met uw familie, maar we merken ook, omdat wij onze revalidatiesessies in groep aanbieden, dat de patiënten elkaar ook heel sterk aanvoelen. Ze gaan vaak
dus motiveren ze elkaar ook wel.
Ze gaan vaak door hetzelfde dal. Ze hebben ook tips en tricks voor elkaar. Ze herkennen elkaars verhalen. En dat lotgenotencontact, dat is ook echt zeer... dat is een heel dynamisch gegeven, hè, die groepen. Je ziet daar ook vriendschappen uit ontstaan. En ook het idee, want sommige mensen verliezen ook zo'n beetje de structuur in hun leven. Hè. Mm-hmm. Iedereen heeft wel zo zijn eigen dagelijkse gewoonte. Maar ja, je wordt daar dan helemaal van losgerukt door die diagnose en door die behandeling. En om dan achteraf terug die controle te krijgen over je leven en hoe moet ik dat hier indelen, hoe moet ik dat aanpakken, merk je dat die revalidatiesessies daar ook heel sterk op kunnen ingezet worden. En dat ze een beetje peer pressure voelen ook van ah ja, maar ik moet daar aanwezig zijn, hè, want de anderen zijn daar ook. Dus ik denk ook dat dat zowel iets is wat je zeker en vast binnen een gezin, binnen een familie, binnen een vriendengroep kan, die je mee kan betrekken. Maar anderzijds ook zeker binnen een lotgenotengroep.
Ja.
En inderdaad, die waanideeën van mensen die door zo'n periode gaan, die moeten rusten. Maar rust roest, hè, dat is een cliché, maar dat is
alles,
zo voor iedereen.
Ja,
hè,
ja.
Dus je wilt echt niet vervallen in een vicieuze cirkel van rusten, spiermassa verliezen, je uithouding verliezen. En dan nog minder, want dan word je tenslotte nog meer moe en dan ben je helemaal niet meer gemotiveerd om echt eraan te beginnen.
Ja.
Hè? Dus we moeten dat echt wel proberen om ergens die cirkel te doorbreken en die mensen actief te krijgen, want dat is toch wel...
Want je zegt wel actief krijgen, want er zijn toch wel best mensen bij die bijvoorbeeld een behoorlijk sportleven hebben, die
zeker
dan plots een diagnose krijgen en die denken van, oei zeg, mag ik hier niet meer in een hoge hartslag gaan? Mag ik dat niet meer doen?
Ja.
Zijn er bepaalde dingen die je niet meer mag? Bijvoorbeeld intensief sporten of bepaalde hartslag vrij hoog krijgen?
Nee, we hebben eigenlijk dezelfde voorwaarden als bij de voeding. Hè? Dus er moeten natuurlijk eerst baseline testen gebeuren. Mm-hmm. Bij jullie is dat dan inderdaad die lichaamssamenstelling enzovoort. Bij ons gaat dat dan eerder over inspanningsproeven. Zij krijgen ook een controle van het hart vaak. En we kijken ook hoe sterk ze zijn om daarop dan de trainingsprogramma's te gaan baseren. En het hoeft allemaal niet zo gekaderd te zijn. Hè. Fysiek actief zijn in je dagelijks leven. De trap nemen of in plaats van de lift met de fiets in plaats van met de wagen nu verplaatsen. Dat zijn dingen die even goed zijn. Hè. Dus het hoeft niet zo... Nee. Die revalidatieprogramma's, dat spreekt aan omdat je daar begeleid wordt en omdat je dan inderdaad ook die link hebt met andere disciplines, ook de psychologie enzovoort. Maar sowieso je levensstijl aanpassen naar een fysieke, actieve, gezonde levensstijl, dat aan zich kan ook al heel veel helpen, denk ik wel.
Wat mentaal ook alweer helpt.
Tuurlijk, ja. Gezonde geest in een gezond lichaam.
Ja, inderdaad. Dus eigenlijk mindfulness, yoga, meditatie, ademhaling, valt dat daar ook allemaal onder dan?
Ja, natuurlijk. Wij proberen met onze... Dat zijn eerder de kracht ontwikkelen binnen de revalidatie. Dus fysieke revalidatie gaat echt naar het aansterken van de spiermassa, het verlengen van de uithouding. Dus dat zijn verschillende oefeningen die daarvoor geschikt zijn. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook de relaxatieoefeningen, de ademhalingsoefeningen die meer inzetten op het ontspanningsgedeelte.
En mogen zij zelf kiezen dan? Dat ze dan bij jou komen en zeggen van oh, ik heb eigenlijk zin.
Ah, maar dat zit allemaal een beetje vervat in het programma. Hè? Maar het is zoals bij professor De Waal, het is gepersonaliseerd. Hè? We doen het wel in groep en het is in dezelfde ruimte met dezelfde materialen. Maar iedereen heeft zijn eigen intensiteit waaraan hij beweegt, zijn eigen oefeningen die hij moet uitvoeren. Sommige patiënten hebben nood aan coördinatieoefeningen, aan evenwichtsoefeningen.
Ja, dus elk apart
dus
om te kijken
nog
wat
wel
de noden
apart,
zijn.
Ja, bekeken.
Nu, als het niet goed lukt om te sporten of om te bewegen, wat kan je dan nog doen?
Je moet sowieso iemand onder de arm nemen, een team liefst ook, want ik zeg het, wij zijn zo sterk op elkaar aangewezen. Mm-hmm. Het een kan niet zonder het ander eigenlijk. Ik kan zo'n fantastische programma's opstellen als er onvoldoende voedselinname of absorptie is. Want wij hebben natuurlijk eiwitten nodig om die spieren te kunnen opbouwen. En wanneer dat dan niet aanwezig is in de voeding, dat dat niet opgenomen wordt, dan gaat er weinig succes zijn van onze programma's. Dus het is echt noodzakelijk om door een gespecialiseerd team van zorgverstrekkers begeleid te worden. En ik denk sowieso, en dat hoor ik ook van veel patiënten, in het begin is het heel moeilijk om die stap te zetten als je door zo'n periode gaat, als je zo moe bent.
Ja, dat nieuws,
om dan te zeggen van, allee, en nu gaan we een keer gaan sporten. Ja. Maar ook, we hebben ook een programma, een buddy-systeem eigenlijk. Dus er zijn patiënten die al langer in het programma zitten en nieuwe patiënten die erbij komen. En die patiënten die daar al eventjes zijn en die ervaring hebben, die begeleiden eigenlijk
die
de nieuwe.
Ja.
Dus vanaf dat we ze eigenlijk naar onze zaal krijgen, dat is de Just Move-zaal in Wemmel, dan zijn er weinig die afhaken. Er zijn er die niet instappen, maar er zijn er zeer weinig die afhaken. Omdat in het begin moeten ze daardoor natuurlijk, maar op den duur geeft dat zelfs meer energie. Hè. Je zou denken, dat gaat mij nog meer uitputten, maar het geeft veel meer energie dan dat het vraagt op den duur. En ja, het werkt voor sommigen zelfs een beetje verslavend. Hè. Want binnen de gezondheidszorg is er dan een terugbetaling voorzien. Maar wanneer dat afloopt, hebben wij heel veel patiënten die toch nog vragen om verder te kunnen blijven doen, of die dan een start to run of iets anders gaan doen. En dat vind ik dan wel mooi.
Bij het blij als je naar huis gaat.
Ja. Daarvoor doen we het. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Vol een bak. Professor De Waal, wat is jouw goede raad nog naar de patiënten toe?
Sta even stil bij je eigen situatie. Hè. Vraag advies en dan liefst aan een specialist. Vraag aan uw behandeld oncoloog of aan uw huisarts van wat denkt u dat mijn fysieke toestand op dit moment is. Weeg mij, meet mij, dat gebeurt eigenlijk nog veel te weinig. Wat is mijn BMI? Denkt u dat ik een verhoogd risico loop? En vraag advies aan professionelen. En inderdaad, kinesisten kunnen u heel goed helpen om bepaalde doelen die je samen gaat vastleggen te gaan bereiken. En zeker bij voeding, vraag advies aan een diëtiste. Ga anders maar één keer of ga twee keer spreken daardoor in plaats van 5 uur op social media door te brengen of het hele internet af te speuren. Laat u 1 keer informeren door een expert en je zal een veel grotere winst boeken dan wat je alleen denkt te kunnen bereiken.
Ja. En professor Adriaanses, wat is uw goede raad nog?
Ja, inderdaad ook. Laat u goed begeleiden. En ook voor ons, denk ik, naar beweging toe. Beweging is voor iedereen. Jong, oud, sportief, niet sportief. Wij gaan ook geen bodybuilders van de mensen proberen te te maken, of marathonlopers. Het is echt op maat van de patiënt en dus voor iedereen geschikt ook. Dat vind ik wel belangrijk. En ook die ontspanningsoefeningen, want ik ben zelf ook een wetenschapper en heel rationeel, dus soms komt dat zo wat zweverig over. Maar zelf merk ik toch ook wel, als je daarvoor open staat, je moet dat een kans geven dat dat ook echt wel kan helpen. En de inspanning en de ontspanning, daar moet echt een goede balans tussen zitten. Ja. En ook iets kiezen wat je graag doet. Hè. Als je sowieso altijd voordien een fietser bent geweest, moet je nu geen zwemmer worden of omgekeerd. Allee, doe iets wat je graag doet. En het hoeft niet veel te zijn. Hè. Gewoon al een wandeling met de hond of gewoon de fiets nemen, dat kan echt al veel bijdragen. Ja. Dus het hoeft niet moeilijk te zijn.
Okay. Ik dank jullie voor dit gesprek.
Jij ook. Dank u.
Ik voel me al slecht dat ik mijn training daar straks heb afgezegd, omdat ik zo moe ben.
We zijn al met een trap gekomen, naar boven naar beneden gekomen. Hè. Alles op maat. Hè.
Het hoeft niet veel te zijn.
Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Je vindt ze op YouTube en de klassieke podcastplatformen. En dat onder de titel Bloedziekten, leven met MPN. Stuur deze aflevering gerust ook door naar andere mensen die het kan interesseren. Meer informatie vind je op de site myhealthmylife.be. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.